Yes.
Yes.
All right. Vandaag gaan we iets bijzonders bespreken. Stel je eens het volgende voor. Je bent inmiddels dus 65 gepasseerd en je hebt tijdens het sporten heb je het ontzettend benauwd. Je hebt druk op je borst en voelt dat het gewoon niet goed is. En dit maakt je onzeker. Het geeft je kopzorg. En na een onderzoek bij de arts krijg je telefonisch te horen: het zit niet goed. Je aderen zijn verkalkt en je aderen zitten verstopt. En als je er niets aan doet, kan je een hartinfarct krijgen met alle gevolgen van dien. De tijd tikt. En wat doe je op zo'n moment? Dit is de situatie die ik vrij dichtbij van mijn eigen vader heb meegemaakt. En helaas was dit de situatie voor de tweede keer. Want dit was de tweede keer in mijn familie dat dit zich speelde. En daar gaan we zo meteen verder op in. En helaas zijn er mensen in mijn dichte omgeving die in een veel ergere situatie hebben gezeten. Met als gevolg een hartoperatie. En bij de ene gaat het goed, door de vele ontwikkelingen, goede ontwikkelingen op dit gebied. Maar bij de ander gaat het helaas fout. En dit is heftig. Dit is super heftig. Heb jij direct of indirect wel eens te maken gehad met een hartafwijking in je naaste omgeving? En wat zou je voor jezelf of de persoon die dichtbij je staat op zo'n moment willen? Nou, vandaag een hele bijzondere gast. En vandaag staan we stil bij de urgentie en de impact van deze hartaandoeningen. En gelukkig wordt er veel onderzoek gedaan naar hart- en vaatziektes, zowel bij mens, maar ook natuurlijk bij dier die levensreddend zijn. Super, super, super belangrijk. En dit is de reden dat we vandaag een podcast opnemen. En dan krijg ik kippenvel van als ik het zeg, want ik neem deze podcast op met mijn broertje. En allereerst gaan we zo meteen daarop inzoomen, maar we gaan een zware uitdaging aan. Maar allereerst, en wat die uitdaging precies is, ga ik je straks vertellen. Maar allereerst wil ik je voorstellen aan mijn broertje die op hele jonge leeftijd, en daar zal hij zo meteen meer over vertellen, een hartoperatie is ondergaan. Een open hartoperatie die een hele grote impact heeft gehad op hem, maar ook op mij en op onze familie. Dus allereerst welkom, mijn grote en kleine broertje.
Dankjewel, aangenaam.
Superleuk dat we deze podcast opnemen
Leuk
voor
om
een
hier te zijn, jongen.
heel goed doel. En daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Maar vertel even jouw situatie. Wat is er precies gebeurd en waarom heb jij een open hartoperatie gehad?
Nou, toen ik een jaartje of twee was, toen bleef ik eigenlijk altijd heel erg verkouden. En toen zijn op een gegeven moment onze vader en moeder zijn naar de huisarts gegaan. En die hoorden eigenlijk vrijwel direct aan mijn hart een ruisje. Waardoor ik door moest naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis bleek na onderzoek dat ik een partieel AVSD heb. En dat betekent eigenlijk dat er bloed terugstroomt van bij mijn linkerboezem naar mijn linkerkamer. Of andersom, dat weten de technici misschien beter. Maar. Nou, dat zorgde ervoor dat ik een open hartoperatie moest ondergaan. En dat is uiteindelijk met 2,5-jarige leeftijd gebeurd. Ik moet zeggen dat ik van het moment zelf eigenlijk vooral herinneringen heb van de foto's die ik eraan heb overgehouden. En mijn litteken, er staat wel een flinke Jaap op mijn buik. En een plusje en een minnetje van de drains. En ja, ik denk dat met name voor mij heel prettig is geweest dat ik er niks meer van weet. Maar zoals we ja, vrij recent met onze eigen vader hebben mogen meemaken, nou, is het best wel zenuwslopend om dat van dichtbij mee te maken. Dus ja, ik zou de vraag ook aan jou terug willen stellen van hoe is dat voor jou geweest?
Nou ja, ook ik was natuurlijk bijzonder jong op dat moment. Maar vooral denk ik wel dat het op onderbewust niveau toch best wel een grote rol speelt. Omdat je wordt op hele jonge leeftijd bewust gemaakt van het feit dat er misschien iets niet goed kan gaan. Althans, dat besef had ik denk ik wel.
Ja.
Maar op zo'n moment, ja, dat zijn eigenlijk de flitsen die je nog voor je hebt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat jij uit de operatiezaal kwam, dat je vrij snel op je fietsje of zo'n soort stepje of iets
Ja, drie wielen.
gang aan het crossen was. En dat het zeg maar goed was gegaan. Maar ik denk vooral dat het bij mij op latere leeftijd wel een rol is gaan spelen. In die zin dat ik ja, bewust was dat je dus iemand kan verliezen. Ja, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, dat besef je denk ik pas later als je wat ouder bent. Maar op dat moment, ja, is dat wel denk ik iets waar je een soort van bewust, onbewust toch iets van hebt meegekregen dat het niet helemaal oké was. En dan zie je denk ik als kind vooral de reactie en de ontwikkeling, of hoe zeg je dat? De lichaamshouding en de mieken van je ouders. En dat ik denk dat wel een behoorlijke impact maakt. Ja, dat heeft mij wel een impact gemaakt. Daarvoor is het wel goed om dit onder de aandacht te brengen, denk ik. Want,
ik heb ook nu twee jonge kids van 4 en 6. En ik moet zeggen dat ik heb vrij recent met mijn zoontje in het ziekenhuis gezeten voor een gebroken arm. En dan pas besefte ik mezelf eigenlijk hoe heftig het geweest moet zijn voor jullie, maar ook voor papa en mama. Dat zij dat je zoontje zeg maar op de operatietafel gaat. En dat je van tevoren niet weet of je zoontje het gaat halen. Want dat is natuurlijk wel essentieel. En dat gevoel en die emotie van die spanning van ja, komt het wel goed? En ik denk dat veel mensen op dit moment met hartproblemen diezelfde vraag eigenlijk stellen elke dag. En mensen die in hun directe omgeving iemand hebben die met hartproblemen zit. Ik bedoel, zoals met recent onze vader, die gelukkig wel goed geholpen is. Maar dan besef je wel ineens dat het leven eindig is. En denk dat dat ook de reden is waarom we deze podcast samen opnemen.
Ja, het kan in een flits voorbij zijn. En dat is denk ik het besef van, ja, hoe ga je op dat moment mee om? De angst voor hetgeen dat het misschien, de lieftallige of degene die dichtbij staat, misschien morgen of jezelf misschien morgen er niet meer bent. En dan word je ineens heel bewust van, ja, ik leef maar even en laten we genieten van elke dag. Want ja, morgen kan het gewoon echt letterlijk gewoon over zijn.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want ik moet zeggen dat ik ook steeds meer die dankbaarheid voel. Dat ik eigenlijk kerngezond ben, zelfs na een hartoperatie, weet je wel. Dat ik gewoon eigenlijk alles kan doen. En ik wil dat eigenlijk ook als boodschap meegeven aan ouders die op dit moment met een kindje van jong of wat ouder zitten met hartproblemen. Van, weet je wel, het kan gewoon allemaal goed komen. Maar daarvoor is er ook meer onderzoek nodig, weet je wel, om nog beter mensen te kunnen helpen die hartproblemen hebben.
Want hoe lang heb jij, moeten herstellen? En hoe lang heeft het voor jou, zeg maar, in je leven een impact gehad in die zin dat het je gezondheid of dat het je beperkt heeft, dat je dingen bijvoorbeeld niet kon doen?
Nou, initieel eigenlijk heel kort maar, want ik kan me nog een mooi verhaal herinneren van onze achteroom Ronald. En die kwam na 2 dagen op bezoek in het ziekenhuis en die dacht dat hij echt een super zielig jongetje, dood vogeltje eigenlijk op bed zou vinden. En wat jij net zei, eigenlijk fietste ik alweer rond op mijn driewieler en was ik alweer grapjes aan het maken. En hij heeft eigenlijk elke verjaardag, tot zijn overlijden heeft hij dat altijd herhaald en... moet ik zeggen, vond ik altijd heel bijzonder om te horen. Dus in die zin, de impact fysiek was niet zo groot. Los van dat je natuurlijk helemaal opengesneden bent. Maar ik moet zeggen dat ik vooral de laatste paar jaar wat meer ben gaan ontdekken van hoe dat loopt met energiebanen rondom je borstkas. En dat ik daar best wel veel nog voor heb gedaan, aanvullend. Wat ze eigenlijk in het ziekenhuis niet hebben geadviseerd.
Nou, ik denk ook dat het belangrijk is om te vermelden voor de luisteraars die hier in dit verhaal mee zitten, is dat we op dit moment door alle ontwikkelingen en techniek zo ontzettend ver zijn, maar dat we in jouw situatie eigenlijk, 30 jaar terug gaan in de tijd.
1989.
Waarbij natuurlijk de techniek en ontwikkelingen toch echt wel beduidend anders waren dan wat het nu is. Waar ze nu zeg maar met een sneetje de buik in kunnen en een hele hartoperatie kunnen doen in sommige situaties. Konden ze dat op dat moment nog niet. Maar dat ze toen toch al in staat waren om ervoor te zorgen dat jij dus een nieuwe hartklep hebt gekregen. Waardoor zeg maar het hele probleem eigenlijk is verholpen. Want de onderzoeken die er nu zijn. Hoe vaak ga je op controle?
Vroeger moest ik ieder jaar en op dit moment is het 1 keer in de 4 of 5 jaar. Dat hangt een beetje vanaf van hun tijdsplanning, ook omdat ik verder 0 klachten heb. En het is wel bijzonder om te vermelden, denk ik, dat initieel was het zo dat ze zeiden van je kan er 30, 40 mee worden. En dan is het mogelijk dat je bijvoorbeeld een varkenshartklep zou moeten krijgen of tegen die tijd een kunstklep. En dat was 10, 15 jaar geleden zeiden ze dat nog. En nu zeggen ze eigenlijk bij iedere controle van joh, je kan hier gewoon 100 mee worden. Want het is zo goed geheeld en zo goed functioneert het. Dat bij alle hartfilmpjes eigenlijk gewoon zeggen ze, ja, er is nog lekkage. Maar bij gezonde personen is dat eigenlijk, is de lekkage eigenlijk nog meer dan bij jou op dit moment.
Ja, bijzonder hè, eigenlijk.
Ja. Ja, dus daar ben ik wel echt ontzettend dankbaar voor.
Nou ja, wij allemaal natuurlijk. En dat is ook waarvoor we denk ik ook stilstaan, althans als voor mezelf spreek, bij dit moment om gewoon heel dankbaar te zijn allereerst dat dit mede mogelijk is gemaakt. Hè? Want als dit niet zo was geweest, dan had je nou ja, die leeftijden dus niet bereikt. En nou ja, hè, met alle gevolgen van dien.
Ja.
Maar twee is ook dat we gewoon heel erg bewust zijn van en erachter staan over voor de positieve ontwikkelingen die er worden gedaan, het onderzoek, maar ook voor alles wat onder andere, en daar gaan we het zo meteen hebben over de Hartstichting, die we graag willen steunen met een hele mooie zware uitdaging die we zo meteen aangaan, om te laten zien ook dat je dit ook kan met de operatie die je destijds hebt gehad, maar om aan te geven wat voor impact dit heeft op jou, op mij, op alle naaste familie, vrienden, kennis om je heen. Maar natuurlijk voor alle mensen die in zo'n situatie op dit moment zitten. Want er zijn gewoon heel veel hart- en vaatziekten. Ja, bij mensen die
ons... eerlijk zijn. Iedereen kent wel iemand die hartproblemen heeft. Of daaraan geholpen is. Of mogelijk daaraan overleden is. En om gelijk een sprongetje te maken. Ik heb het even opgezocht. En Nederland telt nu 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. Dus dat wil eigenlijk zeggen, we zijn met 17 miljoen mensen. 1% daarvan sowieso. En volgens de Hartstichting, als we daar niks aan doen, groeit het aantal binnen 5 tot 8 jaar naar bijna 3 miljoen mensen met hart- en vaatziekten. Dus
ja, dat moet daar gedaan worden.
Ja, precies. En ik denk dat wij daar een mooie bijdrage aan kunnen leveren met het doel wat we ons gesteld hebben.
Een heel onmogelijk doel eigenlijk.
Ja. Met dezelfde vraag, gaan we het halen?
Gaan we het halen, dat is de vraag. En daar gaan we zo antwoord op geven. Maar eerst het volgende, want de Hartstichting geeft al aan van hoe belangrijk is dit. Maar wat draagt in jouw ogen de Hartstichting daaraan bij, zeg maar, dat het zo belangrijk is om de Hartstichting daarin te ondersteunen?
Ze doen in ieder geval ontzettend veel onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, naar om het... om zeg maar de operaties onder de loep te nemen. En om te kijken naar het ontwikkelen van nieuwe methoden. En daarbij proberen ze zowel binnen het lichaam als buiten het lichaam zeg maar dingen te verbeteren. Als in kunstenhart is volgens mij vorig jaar iemand aan geopereerd. Dus de mogelijkheden zijn grenzeloos. Maar ja, ik denk dat wat de Hartstichting doet is gewoon het financieren van onderzoek op de breedst mogelijke vlakken naar verbetering binnen de zorg op hartvlak, maar ook vernieuwing en innovering.
Ja, dus enorm belangrijk, omdat het gewoon echt een heel groot verschil kan maken in jouw leven, in mijn leven, in het leven van degene die nu luistert, op het moment dat het zover is. En dat is iets wat ik mezelf niet zo realiseerde. Kijk, het was destijds, het is natuurlijk al een hele tijd geleden dat jij bent geopereerd, en vrij recent werden we eigenlijk weer geconfronteerd van meerdere kanten, als zeg maar ikzelf, van meerdere kanten met mensen om me heen die een hartoperatie zeg maar aan zijn geholpen of in ieder geval echt wel een kritieke toestand in het ziekenhuis hebben gelegen, waarbij je toch wel echt wel die levensvraag voor je haalt van ja, wat nou als? En open je morgen weer je ogen. Dus dat was wel heel grappig toen ik van jou een appje kreeg van yo bro, ik heb iets. Ga je mee? Ga
ik
je
een mooie uitdaging.
Ga je doen. Dus vertel, wat heb je mij gestuurd?
Ik heb jou gestuurd iets wat ik al een paar jaar volg. Dat is dat heet Van Hoek tot Helder. En dat betekent dat je 130 kilometer gaat kitesurfen. Van Hoek van Holland tot aan Den Helder. Dat is een initiatief ontstaan door een kitesurfer met hartproblemen. En die wilde geld ophalen voor de Hartstichting. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot het initiatief waar het nu is. Afgelopen keer hebben ze geloof ik iets van 600.000-700.000 euro opgehaald. En ik geloof dat we die teller nu al bijna zijn gepasseerd op met alle deelnemers, zeg maar, sponsorgelden. Maar ja, we gaan dus 130 kilometer kiten. Maurice en ik kiten al sinds 2000...
80.
Ja, zoiets hè. Toen zijn we samen naar Spanje geweest om te leren kitesurfen. En heel veel successen geboekt daar al. ik kan me nog een mooi beeld herinneren van mijn broer die bijna het ijzerdraad invloog, het prikkeldraad, omdat te harde wind stond. Maar goed, dat even terzijde. Nou, dus, het is een initiatief waarbij je 130 kilometer gaat kitesurfen. Dat ga je eigenlijk downwind doen. Dus dat betekent dat je alleen maar voor de wind gaat kitesurfen. Dus één kant op.
Dus met de wind mee eigenlijk.
Ja, met de wind mee. En er zijn twee stops. Eén om een half uurtje om te lunchen en één nog een keer een snackje. En verder sta je gewoon bijna 8-9 uur lang op je kiteboard.
Ja, en voor de mensen die zeg maar niet bekend zijn met kitesurfen. Kitesurfen is natuurlijk een vrij intensieve sport. En als je zeg maar lekker getraind bent en op conditie kun je 1,5-2 uur kun je zeg maar als je echt een goede conditie hebt kun je dat volhouden. Kun je springen, kun je loopen, kun je van alles. Maar 8-9 uur is wel echt. Ik heb zelf maximaal, dat was echt in mijn beste dagen, heb ik 4 uur op het water gestaan. En dan was ik echt helemaal gesloten.
Ja, ik denk dat mijn max was ongeveer 3 uur. En toen heb ik de rest van de dag gewoon voor Pampers gelegen op een bedje. Op zomervakantie. Dus het toont wel aan dat het echt serieus zware, barre tocht is. Je kunt het een beetje de Elfstedentocht voor kitesurfen noemen, zeg maar.
Want jij hebt mensen gesproken, toch? Die getraind, ongetraind hebben deelgenomen.
Ja, ik heb in mijn sportclubje heb ik twee dames zitten waarvan hun man allebei dat gedaan hebben. En de een die kon echt 4 dagen niet meer lopen. En de ander die was wel goed getraind. Die had wel last van zijn rug, maar die hield het wel vol. Maar de belasting voor je buikspieren, omdat je zeg maar een harnas om hebt waar je kite aangeklikt zit. En daar hang je de hele dag aan. Dus je buikspieren, je rug, je benen natuurlijk van op het bord staan. Ja, het wordt echt een serieus,
Noem je dat?
Een barretocht. Een uitputtingsslag. En ik denk dat dat juist het mooie is, dat we geld proberen op te halen voor de Hartstichting. Maar dat we er ook echt een serieuze inspanning voor moeten leveren. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een Maarten van der Weijden die zo'n Elfstedentocht toch gaat zwemmen. Ik bedoel, dat is echt nog veel extremer. Maar dit is voor een gemiddeld getrainde kitesurfer ook echt wel een hele zware tocht.
Ja, en het is natuurlijk wel zo, het is een uitputtingsslag. Maar we willen echt wel goed getraind aan de start staan om het natuurlijk ook te halen. Want er zijn ook mensen die echt wel, er zijn best wel veel mensen die zijn afgehaakt op het midden of eerder of later.
Ja.
Maar we willen natuurlijk wel goed getraind tevoorschijn komen. Dus het vergt ook echt wel iets van ons in die zin dat we maandenlang echt gaan trainen of aan het trainen zijn. Er moet wel wind komen, want het is tot op dit moment echt beperkt. Maar we willen natuurlijk wel echt wel fit aan de start staan. Zodat we ook echt dit ook kunnen laten zien aan mensen. Of je nou een hartoperatie hebt gehad of niet. Jij kan dit gewoon, weet je. You can do this. En dat is wat we willen laten zien.
Nou, en dat je dus, als je een hartoperatie hebt gehad, alsnog in staat bent om gewoon zo'n tocht te varen. En inderdaad dat we gewoon het maximaal haalbare uit onszelf willen halen om geld op te halen voor die Hartstichting.
Ja, uit onszelf, uit het leven. Ik zeg altijd, elke experience is er één. Dus het leven bestaat uit ervaringen maken. Dat is hetgeen wat je onthoudt, niks anders. Dus dat gaan we ook samen doen. En daarvoor is dit ook zo belangrijk, zodat we dit als broer, zeg maar, na zoveel jaren gewoon dit alsnog gewoon samen kunnen doen. En dit is wel mede mogelijk gemaakt, zeg maar.
Dat vind ik echt heel mooi dat je dat noemt. Want ik kan me gewoon, zeg maar, wat ik me kan herinneren is dat jij naast me stond, naast mijn bed, als klein jongetje. En dat je mijn hand vasthield. En nu gaan we samen, als partners, gaan we gewoon die tocht varen. Nou ja, ik krijg er oprecht kipvel van. Dat we gewoon zo'n mooie band hebben. Of dat nou met of zonder hartoperatie is, maar gewoon als broers dit samen gaan doen. Nou, dat is me gewoon ontzettend veel waard.
Ja, dat is echt kicken.
Ja, dat dus, is echt.
Dus daarin willen we het goede voorbeeld zijn. En willen we gewoon echt alles op alles zetten om dit te gaan halen. En daarvoor hebben we ook een hoog doel ingezet. We hebben gezegd, vertel jij maar.
Ja, we hebben als doel gesteld 10.000 euro om op te halen. En we zitten op dit moment ongeveer op 1.000. En ja, het zou gewoon heel mooi zijn als we dat kunnen bijdragen aan de Hartstichting. En dat we ook vervolgens kunnen laten zien dat het, weet je wel, dat we niet gewoon geld ophalen, maar dat we ook echt voor het einde van die tocht, we gaan echt om resultaat behalen.
Hey, want deze vraag heb ik al eerder gehad van de mensen die ik het vertelde, die inmiddels ook gestort hebben en ons natuurlijk van harte steunen, is wanneer is het? Want dat is voor heel veel mensen, ja, wanneer is de datum, wanneer is de tijd, dan kunnen we inschakelen, maar het werkt even anders natuurlijk.
Ja, met kitesurfen heb je natuurlijk wind nodig en je hebt best wel flink wat wind, want windkracht 5-6, dat is zeg maar vanaf 18-19 knopen. Dus ze hebben, zoals je dat noemt, een windraam opengesteld van 19 augustus tot 5 november dit jaar. En het idee is dat je, wij krijgen een melding als er een week wind is voorspeld. En dan gaan ze vervolgens, gaan ze 2 dagen van tevoren maken ze aan ons bekend dat we gaan starten. Dus dan moet je vrijnemen en dan moet je ook echt die dag beschikbaar zijn. Maar tot die tijd is het natuurlijk een beetje afwachten. Meestal hebben we best wel een aantal westerstormen. En dat zou betekenen dat we kunnen gaan. Ja, dat is hoe het windraam in elkaar zit. Dus de organisatie die kijkt continu met geloof surfweer.nl. Dat is zeg maar een windvoorspeller voor surfers, windsurfers en kitesurfers. Die kijken continu naar wat is de vanaf 19 augustus, wat is het beste windraam om te gaan. En dan roepen ze af van we openen het windraam voor deze week. En dan vervolgens kijken ze, is er genoeg om constante wind om de hele tocht te kunnen maken. Want je hebt ook wel eens dat je 2-3 uurtjes lekkere wind hebt en dat het dan afzwakt. Ja. Maar ja, we gaan wel 130 kilometer kitesurfen. Dus je moet langs de hele kust eigenlijk voldoende wind hebben om het te kunnen halen. En vorig jaar, een van de deelnemers die ik heb gesproken, die zei dat vorig jaar echt windkracht 7-8 was. Dus dat het daarom echt een uitputtingsslag was. Ja. Dat mensen tussentijds zijn gewisseld van kite, van grote kite naar een kleinere kite, omdat ze het anders gewoon echt niet konden volhouden.
Anders word je gewoon het water afgetrokken, dan wordt het gewoon gevaarlijk.
Ja, ja, precies. Dus, ja.
Dus serieuze tocht, serieuze barre tocht. En we hebben daar natuurlijk de hulp nodig van onze luisteraars. Van de mensen die nou ja, zich herkennen in de situatie van een dierbare. Of van zichzelf. Of in ieder geval familie, vrienden. Iets, iemand die zeg maar, zichzelf in deze situatie herkent. Die vragen we om hulp. Want ja, ik vraag niet vaak om hulp. Maar dit is wel een hele belangrijke. Om zeg maar meer research te kunnen doen voor de Hartstichting. Dus we vragen een bijdrage voor de Hartstichting om daar een storting voor te doen. En er zijn mensen die echt insane bedragen storten, valt mij op. Gewoon echt honderden euro's, zeg maar. Dat is echt bizar. En dat hoeft natuurlijk niet. Hè. We zijn met een euro zijn we al blij. Het gaat erom dat we met een grote groep mensen dit als met een letterlijk een warm hart toedragen. En gewoon kunnen zorgen dat we gewoon over die miljoen heen gaan met de totale kitesurfers, want ik weet niet, weet jij toevallig hoeveel mensen er meedoen? Er zijn best wel veel, hè?
Ja, er doen 150 mensen mee. En al die 150 mensen moeten minimaal 1500 euro per persoon ophalen. Maar het liefst natuurlijk meer. En de meeste mensen zie je echt hoge doelen stellen, ja, net als wij, denk ik. Ja, om gewoon zoveel mogelijk op te halen. Nou, ja, om toch echt beter onderzoek naar hartfalen en hartafwijkingen te doen. Ja, weet je, want het is gewoon als je iemand in je omgeving hebt die dat heeft, dan stel je jezelf toch de hele tijd de vraag, weet je, gaat diegene het halen? En ja, blijft het hard het doen?
Ja.
Zoals papa altijd zei, als je rikketikket blijft doen, dan blijf je op deze wereld. En als die stopt, dan is het klaar.
Laten we daar aan toevoegen, zoals papa altijd zegt. Want papa is gelukkig...
dat is een goede avond.
Heel wel. En die doet het erg goed en heeft eigenlijk nergens meer last van. Dus dat zijn we echt super blij mee. Maar dat is wel iets als je zo'n telefoontje krijgt en dat je zo voor zo'n operatie staat. Is dat gewoon letterlijk wat er allemaal door je heen gaat. En dat je gewoon echt, ja, fingers crossed en gewoon echt heel blij bent op het moment dat het goed is gegaan. En dat is gewoon nou ja, wat wij willen overbrengen. En kun jij misschien even aangeven, als mensen een hart of een warm hart willen toedragen, op welke manier ze dat kunnen doen?
Ja, zeker. Dat is, we zullen het ook, denk ik, in de mail en in de waar we dit allemaal delen, zullen we het er even bij zetten. Maar het is hoektothelder.nl en dan schuine streep team koppelteken, dus een streepje, Flint. Dus hoektothelder.nl, schuine streep, team, streepje, Flint.
En hoe schrijf je Flint?
Flint is F-L-I-N-T.
Ja, dus vrij simpel.
Ja, heel simpel. En ik denk dat het ook mooi is om even te vermelden dat er 94 teams meedoen. Dat er op dit moment 1100 of 11.500 donateurs zijn. En dat er tot nu toe 467.000 euro is opgehaald. Dus dat is echt wel echt te gek.
Serieus, maar we zijn nog lang niet. Er moet gewoon serieus over die miljoen heen. En dat zou wel echt heel gaaf zijn als we dat kunnen waarmaken. Zodat we daarin toch echt serieus impact maken. Niet alleen op ons eigen leven, op onze eigen uitdaging, maar ook echt letterlijk een hele grote impact hopelijk kunnen maken door de Hartstichting zeg maar, te steunen en te zorgen dat meer mensen toch nog beter geholpen kunnen worden, mensen toch eerder zeg maar, behandeld kunnen worden, eerder hart- en vaatziekten opgespoord worden, zodat ze uiteindelijk gezonder kunnen leven, fitter kunnen leven en langer kunnen leven.
Ja, vind ik wel mooi dat je dat noemt, Maurice, want toen ik jou appte, zei ik ook van als ik iets terug kan doen voor die gemeenschap, zeg maar, dat ik zo goed geholpen ben, dan is het dit wel. En dat riep bij mij echt die emotie op van dankbaarheid en van trotsheid, dat ik nu gewoon zo fit ben, dat ik gewoon voor mensen die nu zelf in die problemen zitten, dat geld kan ophalen samen met jou. En dat was wel echt de grootste inspirator om ook mee te willen doen.
Ja, exact. En dat we dit dus nogmaals gezamenlijk kunnen doen en daar ook heel veel plezier uit kunnen halen. En toch ook een hele belangrijke missie bijdragen. Dat is gewoon echt heel gaaf. Dus superleuk. Noem jij nog even één keer die links, zodat mensen weten waar ze kunnen doneren. Dat is overigens wel ons team wat je doneert. Wat natuurlijk niet hoeft. Je kan als je natuurlijk zegt van ik vind die twee gasten echt super vervelend. Dan kun je natuurlijk ook gewoon een ander team doneren. Dat is helemaal fine by me. Maar natuurlijk zou het super gaaf zijn als je ons ondersteunt. Elke euro die wordt dus direct, komt dat bij de Hartstichting terecht, zeg maar. Dat wordt gewoon door een onafhankelijke partij. Ik weet eigenlijk niet wie dat op heeft gezet. Maar dat is die jongen die dat van die kitesurf die daarmee gestart is. Die regelt dat allemaal.
Ja, dit wordt gewoon één op één doorgestort. Ja. Dus de evenementkosten die zijn nauwelijks, want het zijn allemaal vrijwilligers. Je kunt je ook aanmelden als vrijwilliger. En de link is in ieder geval hoektothelder.nl /team-flint, F-L-I-N-T. En daar kun je doneren wat jij wil en voel je vrij om elke euro telt. Hè? Dus als we hier 5.000 of 10.000 mensen hebben die 1 euro storten, weet je, dan hebben wij ons doel behaald en kunnen we gewoon volle bak voor die Hartstichting verder.
Wat belangrijk is om te vermelden is dat als je wil storten, kan dat anoniem. Dat vond ik zelf, ik ben zelf ook als ik zoiets doe, dan wil ik dat liever weer anoniem doen of zo. Dus voel je niet verplicht om je naam achter te laten. Maar dat is wel belangrijk om te weten.
Mag overigens wel, als je dat doet, dan proberen we in ieder geval op social media jou te bedanken daarvoor ook. Dus voor de inspiratie vind ik dat wel tof om te zien wie dat heeft gedaan. Maar voel je natuurlijk vrij om dat ook anoniem te doen. En daar zijn we echt zeer dankbaar voor.
Ja, dus dan sluiten we af met de vraag, gaan we het halen of gaan we het niet halen? Ja.
Wat denk jij, Maurice?
Nou, het wordt echt... Ja, serieus. Ik weet nog dat ik 4 uur lang gekite heb. En dat was zeg maar windkracht, ik denk windkracht 7-8. Toen stond ik met mijn 7 meter stond ik op het water. Echt met hoge windvlagen van echt wel, ik denk wel 80, 90 kilometer per uur. Dat gaat echt wel heftig. Maar goed, wij kunnen gewoon echt wel serieus veel ervaring. En we kunnen gewoon echt wel kiten. Maar 4 uur lang was ik echt helemaal af. En nu moet je gewoon de dubbele afstand volmaken. Nou kun je gelukkig wel 2 keer stoppen met iets van eten en drinken. Dus dat is wel heel fijn. Dus ik hoop dat de wind stabiel blijft. Ik hoop dat onze gear, onze uitrusting, dat die goed blijft. Dat moet ik sowieso goed checken voordat we weggaan.
Ja, dat is heel belangrijk.
Dat we samen ook veilig blijven. Maar we blijven natuurlijk om elkaar heen kiten en in de buurt. Want er kan natuurlijk van alles gebeuren. Dus daarvoor maakt het ook de uitdaging zo kicken.
Ja, en voor de veiligheid is het ook wel goed om te weten dat Maurice en ik zijn buddies. Dus op het moment dat er wat met de een gebeurt, dan ben je ook verplicht om de ander te helpen. En dat wil je uiteraard zelf ook. Je hebt allebei een zakje, moet je bij je hebben, waar je telefoon in kan. Zodat je zelf de hulpdiensten kan bellen indien nodig. En de reddingsdienst staat langs de hele kust paraat om alle kitesurfers in nood te helpen.
Wat
dat doen ze altijd al, wat op zichzelf al een geweldig doel is. Maar ja, dat doen ze nu extra. En er vaart een boot mee achter de laatste kitesurfer aan, zeg maar. Zodat ze niemand achterlaten.
Ja, dus er zitten gevaren aan de sport, dat weet iedereen. Er gaat ook hier en daar echt wel eens behoorlijk iets flink fout. Met een slechte afloop. Alleen die event is wel serieus georganiseerd. En mensen die zijn bewust van de gevaren natuurlijk. En dat zijn over het algemeen ook echt wel kites die al een hele lange tijd kiten. En wat leuk is ook om te vermelden, is dat we elkaar altijd uit de brand helpen. Want letterlijk, ik heb mensen voor het donker of in het donker nog naar de kant gesleept, zeg maar, om ze veilig te stellen. Omdat ze gewoon in de problemen waren op het water. Dus het is niet zonder gevaar, maar het is absoluut heel erg leuk om te doen. We doen het al heel erg lang en we kijken er wel echt heel erg naar uit. Dus elke donatie telt, zullen we maar zeggen.
En wat ook wel mooi is om te vermelden, vorig jaar of het jaar ervoor is het op tv geweest, Hoek tot Helden. Dus als je dat googelt, Bo van R. van Dorens, die houdt ook wel van een uitdaging. Die is ook een kitesurfer en die doet ook altijd mee. En hoe heet die schaatser van die...
Wennemars of zo?
Nee, niet Erwin Wennemars. Nou, ik vermeld het wel in de link. Maar er is ook een hele bekende schaatser die ook meedoet dit jaar. Dus dat is ook wel leuk. Dus er wordt ook wel, denk ik, wat in het nieuws aandacht aangegeven.
Hij heeft die gehaald, die
Bo van R. van Dorens heeft het gehaald. Dus er staan op YouTube wel video's van hem. Dus dat is wel leuk om op te zoeken.
Dat is zich wel te zien, ja, inderdaad. Nou, zo ziet hij van mij er waarschijnlijk ook uit.
Dus we gaan het zeker zwaar krijgen. En we zullen flink wat energierepen nodig hebben om het einde te halen.
Ja.
Ja, dus ze raden ook af om nieuwe dingen te proberen op het moment dat je gaat starten. Want er zijn dan mensen die zeggen, oh, ik zet nog even andere bindingen op mijn board. Weet je wel? Ja, je moet met spullen gaan waar je vertrouwd mee bent, die lekker zitten, zodat je het zo lang mogelijk uit kan houden.
Ja, ja tof. Nou, lachen. Hey, hartstikke bedankt voor het mooie interview. En take care. En we gaan aan de bak, want we moeten treden.
Yes, bedankt dat ik hier mag komen. En let's go.
Let's go, do it.
Yes, hoektothelder.nl, /. Team-Flint. Dankjewel alvast.
Opname stoppen.